Graag heet u en jullie hartelijk welkom in deze dienst, waarin voorgaat dominee A. van Zetten. De schriftlezing in deze dienst is uit 2 Koningen 6. Er zijn de volgende afkondigingen. Kerkdienst DV zondag 22 september om 9:30 dominee A. van Zetten. Er is dan aandacht voor de opening van het winterwerk. En om 6:30 dominee H. Roosboom uit Kesteren. Collecte, de eerste collecte voor de diakonie, de tweede collecte voor de kerk. En volgende week is de eerste collecte bestemd voor het jeugdwerk. U wordt herinnerd aan de zendingsbussen bij de uitgang van de kerk. De voorzang is uit Psalm 141, vers 1. Ik roep Heer, in angst tot u gevloden. Ai, haast u tot mijn hulp en red. De kerkraad wenst iedereen, ook de luisteraars thuis, een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen van de aarde. Amen. Jongens en meisjes, ik neem je in gedachten mee naar de Tweede Wereldoorlog. En toen was het ook in onze dorpen oorlog. De oudsten van ons die weten dat nog wel. De Duitsers waren de baas. Sommigen die kregen zelf Duitsers in huis. Die moesten voor ze zorgen, ze eten geven. En verder konden de mensen eigenlijk niks beginnen tegen de Duitsers. We waren bezet en we bleven bezet. Dat was wat het leek. Dat was de werkelijkheid toen. Maar er was ook nog een andere werkelijkheid. Dat konden de mensen niet zien. Maar die was er ook. Heel veel honderden kilometers verderop. Daar waren de geallieerden geland in Normandië. En daar werd een strijd gestreden voor de mensen hier. om ze te bevrijden. Daar zagen de mensen niks van. Ze konden het wel horen als iemand stiekem een radio had. Radio Oranje. Dan hoorde je van die strijd. En dan gaat het vanavond ook over een strijd. Een strijd die je niet kunt zien, maar die er wel is. De strijd tussen de engelen en de duivel. En vanavond horen we dat we nu al mogen weten wie die strijd zal winnen. God zal overwinnen. We zingen samen Psalm 80, vers 1 en vers 11. Over engelen, cherubs genoemd. Vers 1, neem Israëls herder, neem ter oren, die Jozefs kroos door u verkoren als schapen gunstig hebt geleid. En dan gaat het over de cherubs, dat zijn die engelen met die vleugels, die op de verzoendeksel stonden als teken van Gods genadige nabijheid. Daar verlangt de dichter naar, daar verlangen wij naar, de nabijheid van de Heere. Verschijn weer blinkend met uw licht. En dan zingen we ook, behoud ons Heer der legermachten. Heere der heerscharen kun je ook zeggen. En dat betekent dat je de Heere aanroept als het hoofd van alle engelen. Psalm 80 vers 1 en 11. Gemeente, in verbondenheid met Gods wereldwijde kerk gaan we nu samen ons geloof belijden. En ons amen op het belijden van het geloof is Psalm 91 vers 5. Het gaat vanavond over engelen. En dan zingen we, ik steun op God mijn toeverlaat, die heb ik niets te vrezen. Waarom niet? Hij zal zijn engelen gebieden dat ze ons op weg bevrijden. Psalm 91 vers 5 is ons amen op het belijden van ons geloof. In verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen doen we nu belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader. De Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven. Nedergedaald naar de hel. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel. Zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonde, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Bidden we de Heere samen om zijn Heilige Geest. Heere der Heerscharen, God van de legermachten, wij roepen uw naam aan. Als uw gemeente hier op aarde. Wij roepen uw naam aan in het diepe besef dat u in de hoge hemel woont, waar de engelen rondom uw troon hun gezicht bedekken voor uw heiligheid en het uitroepen. Heilig, heilig, heilig is de Heere van de legermachten. En in die diepe eerbied komen wij tot u. We zouden niet durven als u niet zelf had gezegd, open uw mond en vraag van mij vrijmoedig al wat je ontbreekt. En zo, Heere, komen we u bidden om wat ons van onszelf ontbreekt. Geloof, hoop en liefde. uw Heilige Geest. Die onze ogen opent en onze oren en onze harten. Zoals we het zongen. Verschijn weer blinkend met uw licht. Verlos ons, toon ons het lieflijk licht van uw vertroostend aangezicht. En Heere, dat kan toch alleen maar omwille van de Heer Jezus. En in zijn naam roepen wij u dan ook aan. Die cherubs, die engelen, op de verzoendeksel boven op de ark. Als teken dat u de Heilige God verzoening zoekt met ons. Daartoe zond u uw Zoon. Daartoe geeft u ons uw evangelie. Daar toont u uw liefdeshart. En daarom komen we met eerbied en vrijmoedigheid tot u in ons gebed. Kom, Heere, vul onze harten. Vul deze kerk met uw geest. En geef de duivel geen plaats. We weten dat hij er altijd op uit is om uw woord te niet te doen. Om het zaad weg te pikken. In die geestelijke strijd staan we. Maar u bent toch groter, u bent toch machtiger. Wilt u uw engelen gebieden dat ze ons op weg bevrijden? En dat we mogen zien dat ze voor onze behoudenis strijden. Geef ons zo een gezegende dienst hier in de kerk of thuis met ons verbonden. Hoe het ook is in ons leven. Of we verlangend zijn gekomen. Of met tegenzin. Het gewoonte of omdat het moest. Hoe het ook is, Heere, geef ons allemaal uw zegen op en onder de kansel. Opdat hier op aarde, uit onze gemeente, de lof met de engelen aangeheven mag worden. De eer, de aanbidding en de dankzegging die u waard bent. Daar vragen we om, uit genade om Jezus wil. Amen. We gaan samen het woord van God openen en lezen uit 2 Koningen 6, de versen 8 tot 23. Jongens en meisjes, neemt nog het maar even in gedachten. De Duitsers te baas hier. Het leek wel of we er niks tegen konden doen. Maar verderop werd er een strijd gevoerd die de mensen niet konden zien, maar die er wel was. Nou, dat is eigenlijk hier ook zo. 2 Koningen 6, vanaf vers 8, horen we het woord van God. De koning van Syrië voerde oorlog tegen Israël en pleegde overleg met zijn dienaren en zei: mijn legerkamp moet op die en die plaats zijn. Maar de man Gods stuurde boden naar de koning van Israël om te zeggen: wees op uw hoede dat u niet langs die plaats trekt, want de Syriërs zijn daar neergestreken. Daarom stuurde de koning van Israël een boodschap naar de plaats die de man Gods hem gezegd had en waarvoor deze hem had gewaarschuwd, zodat men daar op zijn hoede was. Dat gebeurde niet één of twee maal. Toen werd de koning van Syrië innerlijk verbolgen over deze zaak. Hij riep zijn dienaren en zei tegen hen: kunt u mij niet vertellen wie van ons voor de koning van Israël is? En een van zijn dienaren zei: nee, mijn heer koning, maar Elisa, De profeet die in Israël is, maakt de koning van Israël de woorden bekend die u in uw slaapkamer spreekt. Hij zei toen, ga op weg en kijk waar hij is, zodat ik er bode op uit kan sturen en hem kan laten halen. Hem werd daarop verteld, zie, hij is in Dothan. Toen stuurde hij daar paarden en strijdwagens heen en een groot leger, die kwamen 's nachts en omsingelden de stad. De dienaar van de man Gods stond heel vroeg op, ging naar buiten en zie, een leger met paarden en strijdwagens omringde de stad. Toen zei zijn knecht tegen hem, ach mijn heer, wat moeten we doen? Hij zei, wees niet bevreesd, want die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. En Elisa bad en zei, open toch zijn ogen, zodat hij ziet. En de Heere opende de ogen van de knecht, zodat hij zag. En zie, de berg was vol paarden en strijdwagens van vuur rondom Elisa. Toen de Syriërs naar hem afdaalden, bad Elisa tot de Heere en zei, sla dit volk toch met blindheid. En hij sloeg hen met blindheid, overeenkomstig het woord van Elisa. Toen zei Elisa tegen hen, dit is de weg niet en dit is de stad niet. Volg mij, dan zal ik u naar de man brengen die u zoekt. En hij bracht hen naar Samaria. Het gebeurde toen ze in Samaria aangekomen waren, dat Elisa zei, Heere, open de ogen van deze man, zodat ze zien. En de Heere opende hun ogen, zodat ze zagen en zie, ze waren midden in Samaria. Toen hij hen zag, zei de koning van Israël tegen Elisa, zal ik hen doden? Zal ik hen doden, mijn vader? Maar hij zei, dood hen niet. Zou u hen doden, die u met uw zwaard en met uw boog gevangen genomen hebt, zet hun brood en water voor, dan kunnen ze eten en drinken en teruggaan naar hun heer. En hij bereidde daarop een grote maaltijd voor hen en ze aten en dronken. Daarop stuurde hij hen terug en gingen zij naar hun heer. En de bende van de Syriërs kwamen niet meer in het land van Israël terug. Tot zover de lezing van het woord van God. In deze leerdienst brengen we allerlei teksten samen die over de engelen gaan. En ik ontdekte, die zijn er heel wat. Dit is er één van. En als er al een kerntekst te noemen zou zijn vanavond, dan is het wel vers 16. Hij zei, wees niet bevreesd, want die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. Boven de preek heb ik geschreven, bemoedigende engelenwerkelijkheid. Ter voorbereiding op de verkondiging gaan we samen zingen Psalm 35, de versen 1, 2 en 3. Twist met mijn twisters, hemel, Heer. Ga mij bestrijderen toch tekeer, wil spies, rondas en schild gebruiken. Rondas, dat is een klein schild. Om hun gevreesd geweld te fnuiken, daar een einde aan te maken. En dan gaat het ook in deze psalm over engelen, vers 2 en vers 3. Verstrooien als de wind het kaf, en dan doet hij een beroep op de engelen. Gods engel drijven van mij af. En ook in vers 3 gaat het over de nabijheid van engelen. Psalm 35, vers 1, 2 en 3. En vooraf mag u gaven geven voor de Heer en zijn dienst. Wees niet bevreesd, want die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. Bemoedigende engelenwerkelijkheid. Gemeente, ons amen op de verkondiging van Gods woord is Psalm 34, vers 4 en 9. Des Heere engel schaart, een onverwinbare hemelwacht, rondom hem die Gods wil betracht. Dus is hij wel bewaard. En dan kun je met een gerust hart zingen. God is het verbroken hart, verbrijzeld en bedrukt gemoed en alle tijden nabij en goed. Want uit die alle redt hem God, hij is zijn heil alleen. Psalm 34, vers 4 en 9 is ons amen op de verkondiging van Gods woord. Gemeente, wellicht kent u de kleerkast uit de Kronieken van Narnia. Dat is een boek van de grote theoloog Lewis. En het gaat zo op het oog over een gewoon huis, waar vanwege de oorlog kinderen logeren bij een professor. Ze spelen verstoppertje in dat mooie grote huis. Dat lijkt het verhaal. Maar niets is wat het lijkt. Want er gaat een wereld van strijd schuil achter dat schijnbaar rustige huis met haar bewoners. Een strijd tussen de witte heks en Aslan. Een strijd die gewonnen lijkt te worden door de kwade machten, leeuw Aslan wordt gedood. En de ondergang van de kinderen is nabij. Die witte heks wil ook hen doden. Maar dan de omslag. Het kwaad heeft niet het laatste woord, want het is een indrukwekkend moment als die gedode leeuw Aslan zijn ogen opslaat, de dood overwint en zegeviert. En dat gebeurt allemaal in dat schijnbaar rustige huis achter die klerenkast waar die kinderen doorheen stappen en in een andere werkelijkheid terechtkomen. Vanavond een gewone kerkdienst. Gewoon mensen, u en jij en ik, die naar gewoonte een plaatsje hebben ingenomen in de kerk. Zo op het oog vredig en rustig. Maar soms hebben we niet in de gaten dat daarachter een geweldige strijd gaande is. Een slag om ons hart, om jouw hart, om uw hart. Tussen de machten van het kwaad en de machten van de engelen. Een indrukwekkende werkelijkheid achter de onze. En daar voelen we wel aan, dat gaat niet om sprookjesfiguren of om een mooi verhaal. Maar dat gaat om een onzichtbare realiteit. Toen die kinderen die klerenkast doorstapten, hebben ze gehuiverd van de werkelijkheid. En als je die geestelijke strijd op je in laat werken, dan kan het je bang om het hart worden. Komt dat wel goed? Misschien heeft u dat gevoel ook wel eens, dat de kwade machten triomferen. Dat in deze wereld de machten van zonde en duivel het meer en meer voor het zeggen krijgen. De slag om ons hart en om dat van onze kinderen. Relaties die kapot gaan, ruzie, ziekte, pijn, ontwrichting, verslavingen, liefde die verkilt, mensen die de dienst aan de Heere loslaten. Moet ik nog meer noemen? En dan kun je wel zingen, Heel het rijk der duisternis weet wie Jezus Christus is. Het is nog waar ook. Maar de praktijk is zo pijnlijk weerbarstig. Wat een zonde, wat een ongeloof, wat de gevolgen van de zonde. Het slechtste wat je dan doen kunt, is dat een beetje bagatelliseren. Valt allemaal wel een beetje mee, dominee. We zijn rustig naar de kerk gekomen vanavond. We nemen ons plekje in en volgende week hopen we er weer te zijn. En... nou, niet bagatelliseren, niet kleiner maken dan het is. Dat heeft de Heer Jezus ook nooit gedaan. De Heer Jezus zei, de Satan gaat rond als een briesende leeuw, zoekend wie hij zou kunnen verslinden. Zoekend of hij een jonger of een ouder in zijn macht kan krijgen, van de Heer en zijn dienst af kan trekken. In een leven zonder God, in een leven in de zonde, in een leven in verslaving, in een leven waar God en de naaste tekort wordt gedaan. Als we nog in de zonde leven, als we nog steeds in de klauwen van de Satan liggen, dan zijn we eigenlijk niet bang voor die strijd, dan herkennen we die strijd eigenlijk niet eens. Zijn we daar blind voor? Maar als je de Heer hebt lief gekregen, als je het niet meer uithield in de zonde, als je niet meer achter de Satan aan wil hobbelen, en dan voel je, dan kom je in een geestelijke strijd terecht. De slag om ons hart. Niet bagatelliseren dus. Het is zeer onverstandig om in een oorlog weg te kijken voor het gevaar en voor de vijand. Je moet de vijand nooit onderschatten. Aan de andere kant, dat wil ik vanavond ook benadrukken. De Heer Jezus zegt wel, hebt goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. En dat mogen we ook in gedachten houden. Als we vanavond in gedachten als het ware door die kleerkast heen gaan. En die werkelijkheid aanschouwen. En dat je misschien wel kan huiveren. Ik heb de wereld overwonnen. Laten we eerst dat strijdtoneel maar eens even overzien. Er zijn goede machten en er zijn kwade machten. Engelen en duivelen. Wat zijn engelen eigenlijk? Jongens en meisjes, wat zijn dat engelen? Engelen zijn geschapen geesten. Let op, dus zonder lichaam. Ze zijn eigenlijk onzichtbaar. Ja, ze namen soms de gedaante van een mens aan. Lichaam. Vaak blinkend. Soms met vleugels. Dan worden ze cherubs genoemd. Cherubs zijn... een soort engel dus, dragers van Gods heerlijkheid. Je komt engelen trouwens niet alleen in de gedaante van een mens tegen, maar ook wel van een dier, in Ezechiël bijvoorbeeld. Maar ze zijn dus eigenlijk onzichtbaar. Jesaja noemt hen serafs en in dat woord seraf daar zit het woord vuur in. Sommigen denken dat dat is omdat ze blinkende verschenen. Anderen zeggen omdat ze een brandende ijver voor God hebben. Dat is dus de ene kant, de engelen. En aan het hoofd van die engelen staat de Heere der Heerscharen, de God van de legermachten, de baas van de engelen. En dan aan de andere kant. Aan de andere kant, dat leert ons het woord, de Satan. De duivelen, meervoud. Wat zijn dat dan? Dat zijn engelen die gezondigd hebben. Zo noemt Petrus dat in zijn brief. En in de Judasbrief staat het zo, die hun oorspronkelijke staat niet bewaard hebben. Dat moet je eens even voorstellen. Dat waren engelen die heel dicht bij God waren. In de hemel. Ze zagen de heerlijkheid en de majesteit en de glorie van God. Maar ze hebben willens en wetens hun oorspronkelijke staat niet bewaard. Ze zijn tegen God in opstand gekomen, ze hebben tegen hem gezondigd. Eigenlijk is dat nog onbegrijpelijker dan de zonde van Adam en Eva, vindt u niet? Zou het daarom zijn dat er voor die gevallen engelen, voor die duivelen, geen redding mogelijk is? Geen heiland, geen Heer Jezus. In ieder geval zijn ze er vanaf dat moment altijd op uit geweest om het rijk van God te gronden te richten. Dat is de geestelijke strijd. En dan richten we ons dus op die onzichtbare werkelijkheid tussen de engelen en de duivelen. En hoe huiveringwekkend ook, ten diepste is het een bemoediging. Soms hebben we dat even nodig in ons leven. Als je aanziet wat voor ogen is, de zorgen die je hebt over jezelf, over je kinderen, over waar het met deze wereld naartoe moet, met ons land. Dat je even oog krijgt voor die diepe werkelijkheid, een bemoediging. Daar knechtje van Elisa, die zag het niet meer zitten. Voor hem was er maar één werkelijkheid, wat hij voor ogen zag. Vroeg opgestaan, zag hij een heleboel strijdwagens en paarden van de vijand. En hij wist precies wat ze kwamen doen. Ze kwamen zijn heer, zijn meester Elisa vangen. De vijand om de stad, hopeloos omsingeld. Dit is het einde van Elisa en misschien wel van hemzelf. Ach, mijn heer, wat moeten we doen? Radeloos, redeloos en reddeloos. En gemeente, er kunnen momenten zijn in ons leven dat je je zo voelt. Eenzaam op die smalle weg die naar het leven leidt. Duizend zorgen, duizend noden kwellen mij angstvallig hart. Je zult maar ziek zijn, ongeneeslijk ziek, chronisch ziek. Je zult maar in geestelijke donkerheid verkeren. Je zult die boezemzonde er maar niet onder kunnen krijgen. Noem maar op, gemeente. Wat moeten we doen? Ziet Elisa dat dan niet? Jazeker wel. Een christen loopt echt niet met het hoofd in de wolken. Dat hij geen zicht meer op de werkelijkheid heeft. Elisa staat met beide benen op de grond. En hij zegt echt niet tegen zijn knechtje, nou, het valt nog wel een beetje, zoveel zijn het er nou ook weer niet. Misschien dat we nog... Nee. Hij maakt de werkelijkheid niet kleiner. Hij kijkt er niet voor weg. Maar hij kijkt door die werkelijkheid heen. Hij kijkt hoger. Hij kijkt met geloofsogen. Ik werd benauwd van alle zijden. Ik riep de Heer ootmoedig aan. De Heer verhoorde mij in het lijden. En deed mij in de ruimte gaan. De Heer is bij mij. Ik zou niet vrezen. De Heer zal mij getrouw behoeden. Daar God mijn schild en hulp wil wezen, wat zal een nietig mens mij doen? Wees niet bevreesd, knechtje. Want die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. En dan is het zo mooi dat Elisa dat geloof, dat vaste vertrouwen op de Heere zijn God dwars door alles heen, dat hij dat nou ook zo aan een ander gunt. En dat is toch zo, als je op de Heere mag vertrouwen en in alle omstandigheden van het leven, kan soms door de diepte gaan, kan soms moeilijk zijn, kan soms zwaar zijn, maar dat je toch weet, de Heere die is bij me. Dan gun je dat een ander ook, toch? Heere, open toch zijn ogen dat hij ziet. En dan opent de Heere ook die ogen van dat knechtje. En dan ziet hij, dwars door al die vijanden, die strijdwagens heen, die beschermende engelmacht. Dat is de werkelijkheid achter de werkelijkheid. Iemand zegt geweldig mooi, dominee, en ik geloof het. Het is het woord van God. Maar wat betekent dat voor mij vandaag? Ik met mijn problemen, met mijn zorgen. Zijn die engelen nu ook nog? Dat is eigenlijk de vraag die vanavond voorligt. Onze belijdenisgeschriften, de catechismus en de geloofsbelijdenis en de Dordtse leerregels, die zeggen daar eigenlijk niet zoveel over. In heel de catechismus gaat het maar één keer over engelen. En dan gaat het ook nog over engelen in de hemel. Want dan staat er op dat aldus ieder zijn opdracht en roeping even gewillig en getrouw mag vervullen als de engelen in de hemel. Dus dat betekent dat je je werk thuis en op school en op je werk, dat je dat zo trouw moet doen zoals de engelen trouw zijn in de hemel. En ook de Nederlandse geloofsbelijdenis heeft het er maar één keer over. Dan staat er, hij heeft ook de engelen goed geschapen om zijn gezanten te zijn. En let op, om zijn uitverkorenen te dienen. Dat houden we even in gedachten. Nou zou je kunnen zeggen, dat is eigenlijk wel een beetje wonderlijk, dat onze belijdenisgeschriften, die toch zo mooi en goed de Bijbel naspreken, dat die het eigenlijk maar twee keer heel even over engelen hebben, terwijl het in de Bijbel wel minstens 380 keer over engelen gaat. Hoe komt dat eigenlijk, dat ze het daar bijna niet over hebben? Nou, ik denk dat er in die dagen wel een reden voor was. Er was namelijk over die engelen een hele grote dwaling de kerk, de Rooms-Katholieke kerk, binnengeslopen. Namelijk de engelenverering. En daarom waren ze heel terughoudend om het over de engelen te hebben. En dan moeten we vanavond ook oppassen als we nadenken over engelen, dat we... ja, dat we engelen niet gaan vereren. Daar wordt in de Bijbel ook twee keer voor gewaarschuwd. Eén keer aan het einde van Openbaring. Johannes viel neer aan de voeten van de engel om hem te aanbidden. En dan zegt die engel, pas op dat u dat niet doet. Want ik ben een mededienstknecht van u en van uw broeders, de profeten. En van hen die de woorden van dit boek in acht nemen. Aanbid God. Dat is de eerste waarschuwing. En de tweede vinden we in Colossense 2. Laat u niet de prijs ontzeggen door iemand die behagen schept in nederigheid en engelenverering. En wat was nu die dwaling die in de kerk ingeslopen was over die engelen? Wel dit. De gedachte was, God is heilig en wij zijn zondig. En wij hebben die engelen nodig om bij God te kunnen komen. Nu zou van mij in onze tijd een beetje meer accent op de heiligheid van God best op zijn plaats zijn. Soms heb ik het gevoel dat dat wel eens een beetje te veel op de achtergrond dreigt te raken. Maar de heiligheid van God in gedachten nemen, zeker tegenover onze eigen zondigheid en schuld, dat is goed, dat is belangrijk, maar mag nooit bedoeld zijn om dan te denken, dan heb ik de engelen nodig om bij God te kunnen komen. En eigenlijk onze jongens en meisjes weten het al, wie hebben wij nodig om bij die heilige God te kunnen komen? Nou, niet de engelen hoor. De Heer Jezus. Die hebben we nodig. En laat die heiligheid van God ons echt maar voor het oog zijn. Opdat we telkens met onze zonde en schuld naar de Heer Jezus vluchten. Maar niets en niemand anders dan de Heer Jezus alleen. Geen engelenverering. En die heeft ook nog een moderne variant. Af en toe als je mensen spreekt die op het nippertje een ongeluk aan zich voorbij zagen trekken. Die zeggen nog wel eens, ik had gelukkig een engeltje op mijn schouder. Is dat christentaal? Nou, volgens mij heeft dat niet zoveel bijbelse papieren. Maar toch spreekt de Bijbel wel ook in onze tijd over de nabijheid van engelen. Bijvoorbeeld de aanwezigheid van de engelen in de eredienst. De strijd tussen de goede en de kwade machten. Juist ook in de kerk, als we samen hier in Gods huis zijn. Er zijn wel eens dominees die zeggen, en ik denk dat ze gelijk hebben, wie hun trouwste kerkganger is. En dan bedoelen ze de duivel, die is er altijd, als de gemeente van God samenkomt, als het woord open gaat, probeert hij ons allemaal bij God vandaan te trekken, op allerlei manieren. En dat is waar. Daarom bidden we ook altijd of God de duivel weg wil laten gaan. Maar dit is ook waar. Waar het woord van God open gaat, daar zijn ook de engelen aanwezig. Daar schrijft Paulus over in 1 Korinthe 11. De relatie tussen de eredienst en de engelen. Dat vinden wij een beetje een spannend hoofdstuk, omdat het daar over de hoofdbedekking van de vrouw gaat. En dat ligt gevoelig onder ons. Maar het gaat daar wel over de aanwezigheid van de engelen. Het is goed om het woord van God daar ook op te onderzoeken. Want het zal toch niet zo zijn dat we onbedoeld de engelen op afstand houden en uit beeld kwijtraken. Daar kan in de kerkdienst, maar ook daarbuiten kunnen we onbedoeld de engelen op afstand houden. Hebreeën 13. Daar gaat het over het herbergzaam zijn, het gastvrij zijn naar anderen. En dan staat er, zo kun je onwetend engelen herbergen. Dat is ook iets om over na te denken. Als je dus niet gastvrij bent, als je je niet over de ander ontfermt, dan loop je de aanwezigheid van engelen misschien wel mis. Er is dus wel degelijk nog steeds de onzichtbare nabijheid van engelen. Wat anders dan een engeltje op je schouders. Maar vergist de katholieke traditie zich dan helemaal dat we een beschermengel hebben? Nou, het woord van God zegt daar wel degelijk iets over. Ik neem u mee naar Matthäus 18, vers 10. naar de manier waarop de Heer Jezus die bekende gelijkenis van het verloren schaap inzet. Pas op dat u niet een van deze kleinen veracht, want ik zeg u dat hun engelen in de hemelen altijd het aangezicht zien van mijn Vader die in de hemelen is. Daar staat echt hun engelen. Heeft een gelovige dan toch een persoonlijke engel? Nou, dat zegt de Heer Jezus niet met zoveel woorden. Maar er staat wel dat de engelen drukdoende zijn met de gelovigen op aarde. Engelen staan dus niet alleen in de hemel te zingen. Maar ze zijn druk voor de gelovigen. In onze kanttekeningen staat het zo: die engelen hebben altijd toegang tot de troon van God om bevelen te ontvangen tot hun bescherming en tot straf van degene die hen zouden mogen verachten of verdrukken. Snapt u dat ik de preek inzette met de geestelijke strijd? Het gaat hier over het verloren schaap. Als je alleen maar kijkt wat er gebeurt, dan zou je zeggen, er is een schaapje dat een beetje afdwaalt van de herder en van de kudde. Maar daaronder zit een diepe geestelijke strijd. Dat is de Satan die weglokt bij de goede herder vandaan. Door het leven buiten de kudde en weg bij de herder als veel beter voor te stellen. Jonger, herken je het? Er wordt aan je getrokken. De ouder ook. Net zo hard. Het gras bij de buren is groener. En daar gaat het schaapje. Weg bij de Heere vandaan. Onze eigen zondige weg. Want we redden het zonder God ook wel. Kan zomaar heel dichtbij zijn, gemeente. En dan hoop ik dat je vanavond zegt dat je je als een verloren schaap gevonden mag weten, gered mag weten door de goede herder. Want die fariseeën die waren niet zo blij als er een zondaar tot bekering kwam. Maar die goede herder wel. Daar had hij alles voor over, zelfs zijn leven. En weet je wie er ook blij zijn? Jawel, de engelen in de hemel. Zo heeft de Heer Jezus het gezegd. Zo zeg ik u, is er blijdschap voor de engelen van God over één zondaar die zich bekeert. Gemeente, bent u tot bekering gekomen? Als dat zo is, dan is er een verbinding ontstaan tussen u en de engelen. Dat heeft God gedaan. En die verbinding die zal er voor eeuwig blijven. Want eenmaal in de hemel mag je dan met de engelen God groot maken. Dat lijkt me van een veel diepere en heerlijker orde dan een beschermengeltje op je schouder. Vindt u niet? Dat gaat om de bescherming van Gods kinderen in de goede strijd van het geloof. En ook als je de goede herder hebt lief gekregen, dan kan het bij ons zomaar misgaan. Paulus zegt tegen de gemeente van Efeze, want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. En we zouden omkomen in die strijd, gemeente, als er niet die engelen voor Gods troon waren. En die niet alleen zouden zingen, maar die ook nog beschermend voor ons optreden. Is dat geen bemoediging als je in de geestelijke strijd zit? Is dat geen bemoediging als je de strijd tegen de zonde zelf niet wint? Is dat geen bemoediging als je het van de Satan niet winnen kunt? Als je het soms zelf van je eigen hart niet winnen kunt. Als je die oude mens er maar niet onder krijgt. Is het geen bemoediging dat die engelen de gedienstige geesten van God zijn. Onzichtbare werkelijkheid. Nee, ik denk niet dat we naar engelenverschijningen uit hoeven te kijken. In het Oude Testament gebeurde dat en ook in het Nieuwe Testament heeft God nog wel eens engelen gestuurd. Voorbeelden genoeg, Abraham, Hagar, Zacharias, zo werkt God meestal niet meer. Wij hebben zijn woord en ik heb u vaker gezegd, het is niet voor niets. Dat woord voor verkondigers hetzelfde woord is als van engelen. De boodschappers van God. En daarom ben ik voorzichtig en terughoudend met engelenverschijningen in onze tijd. Misschien kent u de verhalen wel. Bijvoorbeeld van dominee Smijtengeld, een bekende dominee uit de nadere reformatie. Jongens en meisjes, daar gaat het verhaal over. Dat hij ooit eens een keer 's nachts bij een zieke geroepen werd. Bleek niet echt te zijn. Maar zijn tegenstanders die waren hem zo zat vanwege zijn preken. Dat ze hem een kopje kleiner wilden maken. En dat ze dachten, als we hem 's nachts laten lopen, zogenaamd naar een zieke, dan pakken we hem en dan doden we hem. En wat gebeurde er die nacht? Smijtengeld die liep over het bruggetje waar die mannen klaar zaten om hem te doden. En toen zagen die mannen in één keer 3 mannen lopen. Het verhaal kwam later uit en Smijtengeld zei, ik was alleen. Nou, of het echt gebeurd is, dat weten we niet. Het zou zomaar kunnen, toch? Als God die engelen gebruikt. Maar laten we er toch maar voorzichtig mee zijn. Ik weet nog, toen ik jong was, toen gingen die verhalen, misschien kent u ze ook wel, van onze tijd. Toen was liften nog wat gewoner, dat gebeurde toen wat vaker. En dan gingen ook de verhalen dat mensen een lifter meenamen en in één keer bleek dat ze een engel naast zich hadden zitten in de auto. En ineens was die weer weg ook. Zou het kunnen? Kan wel. Hebben we het nodig om te geloven? Volgens mij niet. We hebben het woord van God, dat is vast, zeker. Met die verhalen moeten we maar voorzichtig zijn. Maar dit dan toch wel, dat God ook nu nog zijn engelen gebruikt, zoals eenmaal bij zijn kinderen. Als je tot bekering komt, is er die connectie met de engelen. Hagar, al lijkt alles hopeloos, vrees niet. Gideon, je kunt wel denken dat God jullie verlaten heeft, maar de Heere is met u. Elia, je kunt je geloof wel kwijt zijn, depressief en uitgeblust, sta op en eet, want de weg zou voor je te veel zijn. Zacharias, je kunt wel denken dat God je voor niets liet bidden om een kind, maar vrees niet, je gebed is verhoord. Maria, je kunt wel klein over jezelf denken, maar je hebt genade gevonden bij God. Jozef, je kunt wel denken dat je toekomst in duigen ligt, maar vrees niet om met Maria te trouwen. Herders, je kunt je wel minder voelen dan anderen, maar vrees niet, want ik verkondig jullie grote blijdschap. Vrees niet. Is er vanavond iemand verlegen om een bemoediging? Weet dan Gods engelen nabij. Met de genadige boodschap van God. En haal je hart er maar aan op. Dat deze God zijn engelen gebiedt. Om voor zijn kinderen te zorgen. Het is me opgevallen dat in de psalmen zoveel over die engelenbescherming gesproken wordt. En wat zegt dan Kolbrugge? Een prachtig citaat om de week mee in te nemen. Hij zegt, de engelen dragen uw lichamelijke en geestelijke noden langs deze ladder, dat is Christus, tot God in de hemel. Nog een keer. De engelen dragen uw lichamelijke en geestelijke noden langs deze ladder. Dat is Christus tot God in de hemel. En langs diezelfde ladder brengen ze allerlei troost, leven en zaligheid. En dan zegt Kolbrugge, zo leeft de gemeente, al weet ze het veel al niet, te midden van de engelen. En als je tot bekering bent gekomen, en ik hoop dat je dat bent. En anders word je er vanavond toe geroepen en genodigd. Dan mag je weten van die connectie met de engelen. die verbinding met de engelen. En ze zijn erbij, van blijdschap bij in de hemel, als iemand tot bekering komt. En ze zullen er ook bij zijn als we sterven. Want wat lezen we dan in Lucas 16? Het gebeurde nu dat de bedelaar stierf en door de engelen in de schoot van Abraham gedragen werd. Dan dragen de engelen ons door het leven heen Gods eeuwige heerlijkheid in. Het mag dan geen kerst zijn, maar toch, mensen, tong en engelen stem. Zing het kind van Bethlehem. Amen. Laten we samen danken, bidden en voorbeden doen. Heere, God van de legermachten, Vader van onze Heer Jezus Christus, wij voegen ons in het engelenkoor. En we zingen mee. Heilig, heilig, heilig bent u, Heere der Heerscharen. We zingen mee met de engelen over dat diepe wonder dat u in mensen een welbehagen hebt. Zelfs zo dat u uw engelen gebiedt. Als er weer blijdschap is geweest in de hemel, als er weer eentje bij is gekomen bij die scharen die niemand tellen kan. Een nieuwe connectie ontstaat. Uw beschermende vleugels rondom uw kinderen. Heere, wat bent u een wonderdoend God. En wat is het bemoedigend om te weten dat die geestelijke strijd hier op aarde niet door de Satan gewonnen wordt. Dat de kwade machten, de dood en de zonde, niet het laatste woord hebben, maar dat dat aan u is, de levende God, het hoofd van de engelen. En Heere, dan kan het zijn, misschien is er wel iemand van ons die er middenin zit, in die geestelijke strijd waar het donker is. O Heere, wilt u dan uw almacht tonen, uw engelen gebieden, het donker opdoen klaren en doe ervaren dat er een onverwinbare hemel wacht is rondom ieder die u wil betracht, die zich als een verloren schaapje liet redden door de goede herder. Dank voor dit uw woord, Heere. Wilt u ons uw zegen geven? En geef dat we het mee mogen nemen de week in. Wilt u voor ons zorgen in alles wat er is? Als we zorgen hebben, moeite en pijn. Als het over onszelf gaat of over onze geliefden. O Heere, doe ons met geopende ogen zien dat zij die bij ons zijn, meer zijn dan die bij hen zijn. En wilt u dan ook wonderen van genade geven, hartvernieuwende genade, geloof en bekering schenken waar het daar nog niet van kwam, volharding in de weg achter u aan, als er die geestelijke strijd is, die oude mens. O Heere, verleen ons kracht en troost en genade om de goede strijd des geloofs te strijden. Bidden, Heere, voor onze jongeren, aan wie zo getrokken wordt in alles wat van deze wereld is en waar het gras groener lijkt, buiten de grazige weide van uw woord. Heere, bewaart u bij uw woord en breng terug wie afdwaalde, bekeer wie onbekeerd is, of we nog in de kerk zitten of niet. U hebt een hand, een arm met macht. U bent groter dan uw tegenstander. Maak het goed, Heere. Wees nabij in ziekte, in pijn, in eenzaamheid. Zorg voor ons als de ouderdom drukt, als er een lege plaats is. Als er verdriet is dat niet slijten wil. Pijn is die gevoeld blijft worden. Heere, ontferm u naar de grootheid van uw barmhartigheid. We bidden voor ons land. O Heer, als we toch zien wat voor ogen is, dan slaat de schrik ons om het hart. Hoe moet dit verder? Ontferm u over onze kerk, onze protestantse kerk in Nederland, onze eigen gemeente, alle kerken in ons land en daarbuiten. Ook daarover, Heere, kan zorg ons hart vervullen. Maar we leggen het in uw handen, wetend dat u de Almachtige bent. Wil zo, Heere, uw vervolgde kerk gedenken uw volk Israël nabij zijn. Open hun ogen voor de Heer Jezus, de Messias. En dat zo, Heere, het toe mag naar het definitieve einde van de strijd. Om eenmaal met de engelen in volmaaktheid u groot te maken in de nieuwe hemel. En eenmaal op de nieuwe aarde, waaraan alle strijd een eind gekomen is. En u zult ontvangen de lof en de eer en de aanbidding en de dankzegging van u tot in alle eeuwigheid. Amen. Een bemoedigingspsalm. God de Heer regeert, beeft gij volken eert, eert zijn hoog bestel. Dat is psalm 99 vers 1. En wat kunnen we dan beter doen dan de Heere de eer geven die tussen de cherubs woont, geef dan eeuwig eer onze God en Heer. Psalm 99 vers 1 en vers 8. Gaat u heen in vrede, onder de zegen en de handen van de Heer onze God. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.